We zijn op weg naar Pasen, nog een week of vijf. En in die weken naar Pasen toe zijn we aan het nadenken wie de Heer Jezus is. Hij zegt, ik ben. Zoals God zei, ik ben die ik ben in het Oude Testament. We hebben zeven uitspraken in het Johannesevangelie. En we hebben reeds twee uitspraken gehad. We hebben gehad, ik ben het brood van deze wereld. Jezus geeft niet alleen brood, hij spijzigt niet alleen 4.000, 5.000 mensen. Maar hij is echt het brood dat leven geeft. En je geestelijke honger wordt alleen door hem gestild. We hebben dat gelezen in Johannes 6. We hebben gezegd, Johannes spreekt ook over het licht. Hè? Jezus is het licht. En de conclusie is, laat Gods licht in je schijnen, in je hart, in je gedachten, zodat je mag begrijpen wie je bent in het licht van God, zodat je mag begrijpen wie God is en dat je daardoor mag omgevormd worden, getransformeerd worden tot discipel. Veranderen naar het beeld van Jezus. En Jezus zegt, ik ben het licht en hij veroordeelt ook niet. Net daarvoor was er de overspelige vrouw. Weet u nog? En Jezus zegt, ik oordeel je niet. Er is geen oordeel bij Jezus. En wij ook, wij mogen leren om niet te veroordelen. De kracht van overwinning moeten we leren kennen door te vergeven. Overwinning in allerlei omstandigheden. Vergeven, leren vergeven. En Matthäus 5, daar spreekt de Heer Jezus tot ons, tot zijn discipelen eerst en ook tot ons. Jullie zijn het licht ter wereld. Zoals Jezus het licht was, mogen wij nu licht uitstralen. Ook naar Pasen toe, in onze omgeving waar we wonen en leven. En deze morgen hebben we het over de deur, de poort. En we hebben zo'n prachtig iets gezien over de stadspoorten van Kortrijk. Heel toepasselijk natuurlijk, met de betekenis daarvan. De deur. We gaan lezen Johannes hoofdstuk 10. Johannes 10, vers 1. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam, en hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De rest van het gedeelte is voor over 2 weken. Dan wordt er gesproken over de goede herder. We hebben het vanmorgen over de deur. En u hebt gezien daar dat er een afbeelding is van het licht ter wereld. U hebt ze ook geprojecteerd gezien. Jammer genoeg, er is een site, een Nederlandse site, die 6 van onze 7 beelden heeft. De deur hebben ze niet afgebeeld. Jammer, maar goed. We hebben het licht en we laten het licht vanmorgen schijnen. En straks komen, of later komen dan de andere beelden ook met een tekening. Prachtig gemaakt om te gebruiken ook in gemeentes. De deur. Soms gaan we door deuren in ons leven waar we later heel veel spijt van hebben. We hadden deze week een gesprek. We kwamen iemand tegen die we al lang kennen. Een vrouw met 3 kinderen. En een van haar kinderen is door verkeerde deuren binnengegaan. Haar zoon. Ze heeft veel verdriet gehad. Het was moeilijk. Hij heeft allerlei dingen gedaan. En zelf heeft hij ook op een zeker moment beseft, ik ben door verkeerde deuren binnengegaan. En hij heeft die deuren gesloten en heeft Jezus gevonden als de deur. De deur tot redding, wat we vanmorgen gaan zien, maar ook de deur om wijde te vinden. Dat gaan we vanmorgen ook zien. Jezus is de deur. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. En nu is deze jonge man, is een dertiger, is bruikbaar in Gods koninkrijk. Hij zet zich in en hij dient God. En dat is een geweldig iets. De vraag is, hoofdstuk 10, wat hebben deze woorden te maken met hoofdstuk 9 die daarvoor komt? In Johannes 9 wordt er gesproken over de Joodse leiders. Het gaat over die blindgeborene. En Jezus, ja, weet, die Joodse leiders misleiden het volk. En Johannes beschrijft dat. Het zijn valse leiders. En wat een contrast. Johannes zegt dan, Jezus is de goede leider. Is de betrouwbare leider. Hem moeten we volgen. In ons leven. En zo wordt het herdersleven gebruikt om ons te laten begrijpen wie Jezus is. Hij is de deur van de schaapskooi, hij is de poort en hij is ook de goede herder. De schaapskooi, we gaan een illustratie zien, in die tijd was eigenlijk een ommuurde ruimte, midden in het veld, gemaakt van stenen uiteraard, in die tijd. Meestal een deur erin, niet altijd, zoals je hier ziet. En daar zaten de schapen middenin, 's nachts. Een beetje voor de wind, de koude. Maar vooral voor rovers. Vooral daarvoor. Bescherming. Zoals die stadspoorten van Kortrijk bescherming gaven aan de stad. Voor allerlei ongure figuren die wilden binnenkomen. Zo was het ook daar. In die tijd. Bescherming. Belangrijk. Ook bescherming voor wilde dieren uiteraard. Die de schapen wilden roven. En 's nachts werden die schapen niet altijd beschermd door de herder, soms ook. Maar heel dikwijls was er een deurwachter, en daar spreekt Johannes ook over. Een deurwachter, en die zat dan daar aan die poort, nou, als er een poort was. Hè. Als er geen poort was, zat hij echt daar in de ingang. En hij moest kijken de hele nacht en waken. En 's morgens komt dan de herder toe, en de deurwachter kent de herder natuurlijk. En hij laat hem binnen voor de schapen. En de schapen horen ook naar zijn stem. Ze kennen hem. Kent u de stem? Ook van de herder? Behoort u tot die schaapskooi? Bent u binnengegaan? Dat is de vraag die vanmorgen naar ons toe komt. De dieven en de rovers die zijn uit op bezit, op macht over die schapen. Ze willen de schaapskooi binnendringen. Maar Jezus zegt, ik ben de deur en ik ben de goede herder. Als iemand door mij binnengaat, vers 9 hebben we gelezen, dan zal hij behouden worden. Hij zal gered zijn, zekerheid van eeuwig leven. En hij zal ingaan en uitgaan en hij zal weide vinden. Jezus zegt, ik ben de deur. Hij zegt niet, ik ben een deur tot God. Ik ben de deur, de enige deur. De enige toegang tot de schaapskooi. Alleen via hem kunnen we deel uitmaken van de schapen van de kudde. We kunnen alleen door hem een kind van God worden. Er zijn eigenlijk geen menselijke voorwaarden. Je moet er niet goed uitzien, je moet niet, bij wijze van spreken, ja, naar de kerk gaan, veel geld geven of goede werken doen of wat dan ook. Nee, er zijn eigenlijk geen menselijke voorwaarden. God zegt alleen, je moet via die deur binnengaan. Je moet Jezus kennen in je leven. Je moet met een berouwvol hart bij hem komen. Je leven afleggen. Dat is bekering. En er zijn geen beperkingen. Iedereen mag komen. God wil dat alle mensen overal tot bekering komen, staat er. Komen we, zijn we al gekomen met een nederig berouwvol hart. Als je dat nog niet gedaan hebt, als je nog niet je leven hebt overgegeven, dan denk aan deze woorden. Als je klopt, dan gaat die deur open en mag je binnengaan. Maar er is meer. Jezus redt ons niet alleen. Jezus redt ons niet alleen. Hij wil ook dat wij weide vinden. Dat we overvloed hebben. Gaan we opkomen. Hij is de deur tot leven in het koninkrijk van God. Leven met God elke dag opnieuw. Weide vinden. Weide vinden betekent voor de schapen voedsel vinden, eten, zodat ze sterk zijn, verzadigd worden, genoeg hebben, niet omkomen van de honger. Velen zeggen in hun leven als christen, ik heb geen overwinning, het lukt mij niet. De vraag is, gaan wij op zoek naar voedsel? Gaan we op zoek naar voedsel? Gaan wij naar die weiden? Als u een dag niet eet, dan begin je dat al een beetje te voelen. Is het niet? Als je een dag vast, dan voel je dat. Als je een week niet eet, dan voel je dat zeker. Dan ben je heel zwak. Dan kun je niet meer zoveel doen. Als je een maand niet eet, is het nog slechter natuurlijk. Wij moeten sterk staan. Wij moeten geestelijk sterk staan. Wij moeten naar die weiden gaan. Het gevolg daarvan is dat we één worden met de Vader. En één met de Heer Jezus. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf had met zijn Vader. Laat ons kijken, Johannes hoofdstuk 10, hetzelfde hoofdstuk, vers 28. Wat zegt Jezus daar? Hij zegt, ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand roven. En dan staat er vers 29, mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Ik moet altijd denken aan het volgende beeld. We zijn in de hand van de Heer Jezus. En dan denk ik altijd, we zijn ook in de hand van de Vader. Is het dan misschien zo? Dat we als het ware beschermd zijn helemaal? Dat niemand ons kan roven uit zijn hand? We hadden daarnet een lied en werd ook een hand getoond waar een mens op was, als het ware. In de hand van de Heer Jezus. Veilig. Eén zijn met de Vader. Helemaal hem toebehoren. Eén zijn met de Vader betekent verbonden zijn met het hart van de Vader. En dat is eigenlijk wat Jezus wil zeggen met weide vinden. Dat is één zijn met het hart van de Vader. Helemaal met de Vader verbonden zijn. Een man en een vrouw naar Gods hart worden. Ik was er de hele week mee bezig. Eigenlijk vorige week ook al. We hadden een leidersweekend met de VEG, met Henk Binnendijk. Hij is ondertussen 80 jaar oud. Hij spreekt nog. Heel krachtig. En ik wil toch iets van die zegen delen. Het was zo toepasselijk op weide vinden. Een man en vrouw naar Gods hart worden. Dat was het thema van het weekend. We hadden 4 toespraken van 1 uur, dus ik zal niet alles kunnen vertellen. Maar ik zal hier en daar iets uit die toespraken noemen. En ook een aantal dingen die ik zelf erbij gedaan heb. Hij sprak over een jonge man naar Gods hart en een oude man naar Gods hart. En die jonge man naar Gods hart moet een oude man naar Gods hart worden. Maar ook voor de vrouwen natuurlijk. Hè. Een jonge vrouw, een jong iemand moet een ouder iemand worden. Maar wat betekent dat dan? Is het oud worden qua leeftijd? Moet je wachten tot je 50 bent, zoals Roos? Nee, natuurlijk niet. Je kunt ook een oude man naar Gods hart zijn, misschien als je nog maar 30 bent. Wat betekent het dan? Niet qua leeftijd oud worden, maar qua geestelijke rijpheid, qua verbonden zijn met de Vader, één zijn met de Vader, het hart van de Vader kennen. Laten we samen ontdekken wat Gods woord zegt. Een jonge man naar Gods hart. Hoe wordt hij rijp in zijn geestelijk leven? Hoe gebeurt dat? Een eerste iets is Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, zegt David. Eén ding maar. Dit. Ik wil in het huis van de Heer verblijven al mijn dagen. Ik wil het aangezicht, de lieflijkheid van de Heer zoeken en ook onderzoeken. Ik wil het zien. Ik wil het ontdekken. Ik wil maar één ding. En dat is Gods lieflijkheid mogen leren kennen. God zelf, zijn hart mogen leren kennen. 2 Kronieken 16, vers 9. De ogen van de Heer gaan over de hele aarde uit, om krachtig bij te staan hem van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Dat is wat God verlangt. Hij wil de mensen bijstaan die een hart hebben dat helemaal naar hem uitgaat. Een man, een vrouw worden naar Gods hart. Psalm 16, vers 8. En daar zegt David opnieuw: ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Voortdurend wil ik denken, ja, hoe kan ik verbonden zijn met God? Paulus zegt in Colossenzen 3, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Denk vanuit de hemel, denk van boven naar beneden, niet van beneden naar boven. Hemels denken. Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk, zegt Paulus. Wij moeten vanuit God denken, vanuit de hemel denken. Wat zijn we dikwijls zo aards nog bezig, ook als christen? We moeten vanuit de hemel denken naar beneden toe. En het is de Satan gelukt om, uiteraard de niet-christenen, zij die de Heer nog niet toebehoren, om helemaal niet op zoek te gaan naar God. Sommigen wel, gelukkig. En ze vinden hem ook, als ze echt oprecht zoeken. Maar heel veel christenen ook, zijn niet bezig met de dingen van boven. Wat zijn we aards bezig dikwijls. Een jonge man verlangt maar één ding. De lieflijkheid van de Heer onderzoeken. Alle dagen. Het zien wie God is. De vraag werd ons gesteld. Een heel chockerende vraag. Wie leest er in principe elke dag in Gods woord? Er kan wel een keer iets tussenkomen. Maar dan werd er gevraagd, wie leest er een half uur in Gods woord? Elke dag. Er gingen maar een paar handen in de lucht. Ik wil de vraag ook hier stellen. Wie is er een half uur bezig met Gods woord, ongeveer per dag? Ik zie een paar handen omhoog gaan. Fantastisch. Wie is er een kwartier bezig met Gods woord? Elke dag. 10 minuten. 5 minuten. Er zijn een aantal handen niet omhoog gegaan. En de vraag is, als christenen, hoe kunnen we sterk staan? Hoe kunnen we niet omkomen van de honger? We moeten Gods woord lezen. We moeten daarmee bezig zijn. Dat overdenken. Dat memoriseren. Dat ons eigen maken. Hoe kan de Heilige Geest ons helpen in omstandigheden en ons zijn woord te binnenbrengen als we het niet lezen? God wil ons hart vervullen met zijn woord, onze gedachten. Zodat we met hem bezig zijn. En dan wordt het heel anders in ons leven. Dan vinden we weide. Dat is weide vinden. Psalm 17, vers 15. Bij het ontwaken zal ik verzadigd worden met uw beeld. Met uw beeld. David verzadigde zich met Gods beeld van in het begin van de dag. We zitten zo vol met beelden. De televisie, een iPad, de computer, smartphone ondertussen, al een aantal jaren, iPhone, noem maar op. Allemaal beelden waar we mee bezig zijn. Met welk beeld verzadigen wij ons 's morgens? Komen wij nog toe aan een ernstige relatie met God? Hoe is onze relatie met God? Juist ook in deze beeldcultuur. Verzadigen wij ons met Gods beeld elke morgen? Een jonge man is dus een man van één ding. Maar hij is ook iemand die overwint. Goliath werd overwonnen door David. David zei, ik treed je tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen. Dat zei hij tegen Goliath. Dat was een reus van 2,70 meter. Ik heb het een paar keer gespeeld, ook als ik nog les gaf in de school met de Bijbel. En ik had zo net een plafond van ongeveer 2,70 meter. Het zal hier ongeveer ook wel zoiets zijn. Dus Goliath was 2,70 meter. We hebben een stukje film gezien op de conferentie. En ja, ze hebben geen zo'n grote mannen niet meer. Maar toen waren er zo'n grote mannen. Ongelooflijk. Een reus. En iedereen had schrik. En David, als herdersjongen, jong in zijn leven, ja, hij trad Goliath tegemoet met Gods kracht, in Gods naam, en heeft hem overwonnen. En de kinderen vonden het fantastisch, als ik Goliath en David speelde, dan verplaatste ik mij iedere keer in de andere persoon. En het fantastischste moment vonden ze als Goliath overwonnen was, want dan viel ik neer op de grond en dat was een bepaald jaar, ik moest het 3 keer spelen, ze vonden het zo fantastisch. Ze waren helemaal mee in het verhaal. Overwinning in Gods naam. En dat is wat wij ook mogen leren. Overwinnen in Gods naam. De boze overwinnen, daar gaan we straks op komen. We hebben allerlei problemen die onoverwinnelijk lijken. Voor Israël was Goliath onoverwinnelijk. Maar God zegt, ik wil jou overwinning geven. En misschien worstel je met drank, met porno, met andere dingen in je leven. Dingen die echt moeilijk zijn. God zegt, ik ben er. En ik wil jou overwinning geven. Een ander groot probleem is moeilijk uit je bed geraken. Dat is eigenlijk een probleem van 's avonds, op tijd in je bed kruipen. Want als dat vroeger is, kun je ook vroeger eruit. Discipline en overgave zijn belangrijk. Nodig om te overwinnen. Overwinnen in Gods naam. En tenslotte, lijden ook. Bereid zijn om te lijden, want dan vormt God ons. Kijk naar David. Moest vluchten voor Saul. Zijn schoonvader, de koning. Op de vlucht. Jaren aan een stuk. Maar God heeft hem gevormd. En hij is krachtig geworden. Jozef, jonge man, verkocht door zijn broers naar Egypte, heeft geleden, zwaar geleden. Maar hij is gevormd geweest. En God heeft hem op een wonderlijke manier gebruikt om de toenmalige wereld te redden en zijn volk ook te redden. Wat een voorbeeld. Een jonge man naar Gods hart moet gevormd worden. We gaan lezen in 1 Johannes, hoofdstuk 2. Want er wordt over oude en jonge mannen gesproken. 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 12. Wordt gesproken tot kinderen en vaders. En de apostel Johannes, dezelfde apostel die het Johannes-evangelie heeft geschreven, schrijft in hoofdstuk 2, vers 12, ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Behouden, omdat we door de deur zijn binnengegaan, de Heer Jezus. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Dat is geweldig, hè? Hem kennen. Wij mogen hem kennen. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u, hier komt het, de boze hebt overwonnen. Overwinning over de Goliaths in ons leven. Ik schrijf u kinderen, omdat u de Vader kent. Dus de jonge mensen mogen ook de Vader al kennen. Dan worden ze oude mannen naar het hart van God. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent, tweede keer, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent. En nu komt het. En het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Het woord van God in ons. Elke morgen opnieuw. God ontmoeten door zijn woord. Is dat verlangen er in uw hart? Bent u bereid om een kwartier of 20 minuten vroeger op te staan? En tijd te nemen? Bij de Vader te zijn? Dan kunnen we groeien in ons geestelijk leven. Een oude man naar Gods hart kent Gods hart. Heeft het leren ontdekken door in stilte voor zijn aangezicht te zijn. In de vroegte van de morgen. 1 Korinthen 15 vers 10. Paulus zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik ben wat ik ben en zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. En dan zegt hij, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, zegt hij, maar de genade van God die met mij is. Dat is Paulus. Ook een oude man naar Gods hart, die geleerd heeft wat het is om God te kennen. We zijn door de genade van God wat we geworden zijn. Het is allemaal genade. Het is niet eigen prestatie. Het is niet omdat jij nu dit of dat doet. Ja, God verlangt wel dat je hem zoekt, bij hem bent. Dat is het enige wat hij verlangt. Kom bij mij, zegt hij. Niet presteren, niet activisme, niet bezig zijn. Maar eerst mij zoeken en van daaruit arbeiden. Ja, dan gaat God tonen wat voor jou is weggelegd. De goede werken die voor jou bestemd zijn, Efeze 2. Dan gaat God dat tonen. En dan mag je aan de slag gaan in zijn koninkrijk. Maar eerst bij hem zijn, elke morgen. 1 Johannes 2. Opnieuw dezelfde versen, hè? Hem kennen. Ja? Een oude man kent het hart van God. Hij leeft met hem, door hem, in hem, zoals het ook staat in Romeinen 11. Dat is onze volgende tekst. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Nu, een oude man kent ook zijn eigen hart. Hij heeft zijn eigen hart leren ontdekken in de spiegel van Gods woord. Kent u dat? Uw eigen hart leren ontdekken? Zien wie u bent? Begrijpen hoe nietig u bent? Hoe u God nodig hebt? Paulus zegt in 1 Korinthe 15, ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de minste, zegt hij. Niet waard om een apostel te heten. Hij kent zijn eigen hart, hij wist wie hij was voor zijn bekering. Maar hij wist het ook heel goed na zijn bekering. Hij wist heel goed, door de genade van God ben ik wat ik ben. Een oude man naar Gods hart kent zijn nietigheid, zijn zondigheid, zijn kleinheid, zijn onmacht. Maar hij rekent op God. Hij stelt zijn vertrouwen op God. En een man en een vrouw naar Gods hart kent God en rekent op God. En weet, ik moet groeien, telkens weer. Geestelijk rijp worden en in Gods aanwezigheid wandelen. Ik hoop dat we dat allemaal dat verlangen hebben. En uiteraard heeft Henk ook gesproken over vrouwen naar Gods hart. En daar staan er verschillende in de Bijbel. Heel veel, prachtig beschreven, hoe God vrouwen heeft gebruikt in zijn koninkrijk en nog steeds de dag van vandaag. En ja, wat kan nu iemand die die rijpheid heeft, wat kan hij nu overdragen op een jonger iemand die nog in zijn beginschoenen staat? Wat kunnen we overdragen? Kijk naar David, wat heeft hij gedaan? Heeft Salomo helemaal voorbereid. We hebben het ook op de familiedag gehoord, een prachtige uiteenzetting. Hoe Salomo door David werd voorbereid. Elia en Elisa, prachtig voorbeeld. Elisa die verlangt om te worden zoals Elia. Die zegt, ik wil het dubbele van wat u hebt ontvangen van Gods geest. Ik wil het dubbele van uw geest. Dat verlang ik, Elia. En Elia zegt, ik kan dat niet geven. Alleen God kan dat geven. En hij krijgt het. Elisa krijgt het. Zijn verlangen wordt gezien door God. En God schenkt het hem. En dat is ook zo bij u. Als u verlangt naar meer, meer van Gods woord, meer van Gods geest, dan gaat God dat schenken. God zal het jou geven. Je moet ernaar verlangen, ernaar zoeken, één ding zoeken, overwinnen, bereid zijn te lijden en zo groeien als jonge man, als jonge vrouw van God naar een rijper iemand. Jij kunt ook een enorm voorbeeld zijn voor zij die in de jongeren, de beginschoenen staan. Hè. We hebben gezegd als gemeente, laten we ook als wij rijper zijn in het geloof, een mentor zijn voor zij die jonger zijn. We hebben gezegd, we gaan mentoraat voorstellen. En we gaan op 23 maart een uiteenzetting hebben. U zult er nog van horen. Op een maandagavond gaan we een uiteenzetting hebben van wat is mentoraat? Wat kun je betekenen voor anderen? Ook voor jongeren. Wat kun je voorleven? Hoe kun je tonen wat het betekent om God te kennen? Met hem te leven? Dat is heel krachtig. Wat is de conclusie? De Heer Jezus is de deur naar de redding. Maar niet alleen naar redding, ook om wijde te vinden. Om zo een man en een vrouw naar Gods hart te worden. Eén zijn met de Vader. Helemaal verbonden met hem. Een man en vrouw naar Gods hart worden. En de grote vraag van morgen is, verlang jij daarnaar? Verlang je ernaar? En verlang je er ook morgenochtend nog naar? En overmorgen? Bid dat God genadig mag zijn. En je mag helpen om te worden zoals hij je bedoeld heeft. Iemand die heel dicht bij hem, met hem verbonden is. Laten we een moment hebben van gebed. Vader, we danken u. We danken u voor uw goedheid. We danken u voor uw woord dat zo krachtig is. En uw verlangen is niks liever dan dat we heel dicht met u zijn verbonden. Dat we een man en een vrouw naar Gods hart worden. Wat een voorbeelden hebben we in uw woord. En wat beseffen we dat we u nodig hebben. Dit is een groeiproces. Dit komt niet van de ene dag op de andere. Dit is de optelsom van telkens weer uw aangezicht zoeken. Telkens weer uw woord lezen. In gebed gaan. En verlangend zijn. Verlangend zijn om uw aangezicht te zoeken. De lieflijkheid van de Heer te onderzoeken. Help ons, we hebben u nodig, Heer. Leid ons. Raak ons aan met uw woord en met uw geest. We danken u voor uw goedheid en uw genade. Amen.
Dankjewel, Peter. We sluiten af met een laatste lied. 625. Wat een liefde. Laten we recht staan voor ons laatste lied.
Bij u ben ik troost, bij u kan ik huilen, bij u vind ik rust,
bij u kan ik schuilen in u.
U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af.
Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde.
U is het goed.
nemen wegen in deze zaal voor mij gegeven. Nu kan ik zijn, nu kan ik leven in u. Hoef niet te verbergen, want u weest mij niet af. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Alles is steeds terug mag komen, ook als ik ver ben afgedwaald. En u mij altijd wilt vergeven, want wanneer ik heb gefaald. U bent liefde, u bent liefde, u bent liefde. U bent liefde, u bent liefde, u bent liefde. U bent liefde.
In Johannes 4:16 staat er: en wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Een goede zondag allemaal.